Fijn om jullie weer te zien. Een aantal heb ik persoonlijk al begroet bij het binnenkomen en de anderen nemen mijn groet nu in ontvangst. Ik heb er behoefte aan om hier samen met jullie te bidden. Zullen we dat doen? Vader, we komen bij u in dit avonduur. We danken u dat uw oog op ons is en dat uw ogen zelfs de ganse aarde doorlopen om krachtig bij te staan wie hart volkomen naar u uitgaat. En hier zijn we hier met onze gedachten, met onze gevoelens, met onze omstandigheden. En we bidden in Jezus' naam dat u ze gevangen neemt en dat we vanavond niemand zullen zien dan Jezus alleen. Heer, wij erkennen en belijden dat u hier bent. Die belofte gaat zo makkelijk aan ons voorbij. We realiseren ons zo weinig wat het betekent dat waar u bent, daar bent u om te zegenen. Daar bent u om te bemoedigen. Daar bent u om mensen nieuwe kracht te geven. Om mensen waar nodig te corrigeren, maar altijd om ze te helpen verder te gaan op de weg die u ze ooit hebt gewezen. Wilt u vanavond uw woord zegenen? We openen onze hart. We openen onze oren. We mijn mond openen, Heer, mij beschikbaar stellen. Opdat u vanavond kunt doen wat u verlangt te doen. Om Jezus wil. Amen. Pardon. Het is nu bijna op de dag af 3 jaar geleden dat wij in onze gemeente in Rotterdam-Zuid het leiderschap hebben overgedragen. De meeste van u weten dat, aan onze zoon Wouter. Ik kan u zeggen, het gaat buitengewoon goed. En we merken dat dat een goede stap is geweest waarin de Heer ons heeft geleid. Maar in het begin hadden Eline, mijn vrouw, en ik besloten om voorlopig heel bewust niet naar onze eigen gemeente te gaan. Het is goed als je opzij stapt om ook goed opzij te stappen en niet in de weg te gaan lopen. Dat is een belangrijke les die we geleerd hebben al heel lang geleden en ook dat is gebleken goed te zijn. En zo hebben wij in die eerste lange maanden allerlei gemeenten bezocht en zijn uiteindelijk toch tot de conclusie gekomen, thuis is het toch maar het allerbeste. Dat klinkt een beetje patriarchistisch, maar bedoel dat goed. En inmiddels zijn we alweer heel lang thuis in onze eigen gemeente. Maar op die zwerftocht door gemeenten rondom ons kwamen wij op een gegeven moment een oude zuster tegen. En zij was jarenlang bij ons gemeentelid in een heel ver grijs verleden. En ze zei tegen mij toen ze me zag, ach, broeder Scheffer. Ze sprak ook nog een beetje geaffecteerd. Ze zei, ik weet nog al uw preken. Ik dacht bij mezelf, nou dat vind ik knap, want ik weet ze niet meer. Soms kom ik dingen lezend in het woord van God tegen en dan denk ik, dat zou mooi zijn om daar eens een keer over te spreken. En dan kom ik erachter dat ik daar al lang jaren geleden over had gesproken. En dan denk ik, of ik word oud of ik moet even uit gaan kijken. En ik dacht, waarom weet die zuster dat nog allemaal? Althans, ze zegt dat, is dat omdat ze die preken zo belabberd en slecht vond, dat ze ze nog allemaal weet. Of misschien omdat ze toch wel fijn waren. Of misschien omdat het hierboven bij haar toch niet helemaal goed meer functioneert. Ik houd het maar op het laatste en de Heere zegene haar. Maar ik hoop wel dat u vanavond deze preek kunt onthouden. Zal het niet woord voor woord zijn, maar dan toch de strekking ervan. We willen lezen uit de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 1 en daarvan een tweetal verzen. Romeinen hoofdstuk 1 En dan lees ik met jullie de versen 16 en 17. En waar zegt het dan? Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dat betekent voor mensen die niet Joods van achtergrond zijn. Want Gods gerechtigheid wordt daarin geopenbaard, uit geloof en tot geloof, zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik herhaal die laatste woorden die de kern vormen van deze prediking. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik veronderstel dat u allemaal wel momenten hebt meegemaakt in uw leven dat u plotseling iets ging zien wat u aanvankelijk niet zag. Johan Cruijff zou zeggen, je ziet het pas als je het doorhebt. Cruijffiaans. Misschien was dat een vraagstuk vroeger of een som waar u niet doorheen kon prikken en ineens zag u de oplossing. Zoiets moet de oude Archimedes ooit hebben meegemaakt toen hij liggend, dobberend in zijn badkuip zich afvroeg, hoe komt het toch dat iets mij omhoog probeert te drukken? En hij pijnigde zijn gedachten en op een gegeven moment heeft hij uitgeroepen, Eureka! Ik heb het, ik zie het. En toen bedacht hij, heel knap, dat het gewicht van het water dat hij opzij drukte door in dat bad te liggen, dat dat gewicht van dat water dezelfde kracht was die hem omhoog probeerde te drukken. Hoe kan een mens het bedenken? Eureka! Deze tekst die voor ons ligt was de tekst die lang geleden, begin 16e eeuw, voor de fijnproevers onder ons, Maarten Luther de ogen opende. Streng opgevoed in de Rooms-Katholieke kerk, in de leer, van alles doende om God te behagen, zag hij plotseling dit woord en het begon voor hem zo te leven. En hij begreep, hij zag, hij verstond dat het is niet door het branden van kaarsen, het is niet door het krampachtig doen van goede werken. Het is niet door het aanbidden van Maria, hoe lief ze ook geweest mogen zijn, de moeder van onze Heer Jezus Christus. Het is door geloof. En toen had hij de moed om zich los te maken van die oude kerk en 95 stellingen te spijkeren aan de deur van de slotkerk in Wittenberg, 1517. En dat is één van de redenen waarom u hier zit vanavond. Want dat was het begin van wat we noemen de reformatie. Dat men begreep waar het om ging en ook inzicht kreeg in waar het beslist niet om moest gaan. Ik heb mijn mensen altijd geleerd, en pas dat ook voor mezelf toe, dat als wij het woord van God proberen te begrijpen, te zien, te doorzien, dat het belangrijk is om erop te letten in welk verband dingen worden gezegd. Wanneer men het verband uit het oog verliest, kunnen de gekste dingen ontstaan. Mensen kunnen enorme ruzie krijgen als woorden uit hun verband worden gerukt. Valse leringen ontstaan omdat men aan de haal gaat met een of ander woord of een tekst, willekeurig, zonder te kijken, wat is nu de context, om een duur woord te gebruiken, waarin dit staat. Wel, ik heb voor u een beetje huiswerk gedaan en in de eerste zinnen van deze Romeinenbrief, in het eerste hoofdstuk, wordt ons precies uiteengezet waarover deze tekst handelt die vanavond onze aandacht vraagt. Het gaat over het evangelie van God. Vers 1. Evangelie betekent ook alweer, wie zegt het?
Blijde
boodschap. Het gaat dus over de blijde boodschap die God heeft laten uitgaan in deze wereld. En de aangrenzende woorden zeggen, een boodschap die tevoren al beloofd was door de profeten. Mannen die, vrouwen soms, die geïnspireerd werden door de Heilige Geest, de blijde boodschap van God voor kleine mensen op deze wereld moesten doorgeven, dat ook hebben opgetekend, zodat wij grote delen van Gods boek nog steeds bij ons hebben, omdat zij daarin getrouw zijn geweest. En dan komt het tot de kern, wat is nu die blijde boodschap van God? Is dat een hele moeilijke theologische verhandeling? Nee, het zegt hier, het is aangaande zijn zoon. Laat vanavond de Zoon van God opnieuw, zoals altijd hier, centraal staan. Het gaat om zijn Zoon en vers 4 voegt daar dan veelbetekenend aan toe, die door zijn opstanding uit de doden verklaard is Gods Zoon te zijn in kracht. Halleluja. Dus met alle respect over andere geloofsrichtingen gesproken, wij hangen dus niet een kruis aan de muur met een Christusfiguur daaraan. Want wij weten, ja, hij is voor ons gekruisigd, Jezus Christus en diende gekruisigd, maar wat zo belangrijk is, hij is opgestaan na het kruis, uit het graf, uit de doden, en wij hebben een levende Heer, en hij bidt voor ons en hij pleit voor ons, voor het aangezicht van God in de hemel. Halleluja. En de Bijbel zegt, Jezus Christus is dezelfde, gisteren en vandaag en tot in alle eeuwigheid. Dat is de boodschap waar het hier in deze Romeinenbrief om gaat. En Paulus zegt, dat is de opdracht van mijn leven om die boodschap te preken. De boodschap van geloof in Jezus Christus. Maar dan zegt hij er nog iets bij, u leest dat in vers 5. Namelijk om gehoorzaamheid te bewerken door het geloof voor zijn naam onder alle heidenen. U bent van origine, de meeste van ons, zo niet alle heidenen. Wij hebben geen Joods bloed in ons. Als u dat wel hebt, bent u extra gezegend. Ik meen wat ik zeg. Maar wij zijn ongelovigen. Wij hadden geen deel aan Gods wetten en aan Gods belofte en Gods toekomst. En deze boodschap van het geloof is door mannen en ook vrouwen gepredikt tot de dag van vandaag. En ik prijs me gelukkig dat ook ik daaraan deel mag hebben. Paulus zegt, het gaat erom dat mensen niet alleen het geloof verkondigd krijgen, maar dat ze ook geholpen worden om te komen tot gehoorzaamheid van geloof. Hé, dat zijn twee verschillende dingen. Als u vanavond naar huis gaat, hoop ik dat u kunt zeggen, ja, dat geloof ik allemaal ook. Maar dat is niet voldoende, want geloof, ik kom daar straks op terug, geloof vraagt om een actie. En de actie zal ik u aangeven waarom het gaat. Het gedeelte dat wij samen hebben gelezen staat in dit verband, in deze context. Gods blijde boodschap die uitgaat naar mensen op deze wereld. En dan wordt er iets aan toegevoegd. Daar staat het evangelie, dus die blijde boodschap van God, vers 16. Dat is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Oh, wat ben ik blij met dat woordje ieder. Want dat betekent jij ook en jij ook. En u ook, en ik ook, sterker nog, dat geldt alle mensen op deze wereld. God heeft een blij woord doen uitgaan voor ieder die het horen wil en die er vooral ook gehoor aan wil geven. Nu weet u, een gemeente zoals deze, het gemeenteleven dat we kennen, bestaat eigenlijk uit een bonte verzameling van mensen. Gelovige mensen, ongelovige mensen misschien, vanavond een enkeling. Rijke mensen, mensen die het gewoon niet hebben en de maand maar moeten zien door te komen. Onderlegde mensen, mensen die het met een beetje minder moeten doen. Sociale mensen, en ik mag het natuurlijk niet zeggen en hier zullen ze niet zijn, maar soms ook asociale mensen. En het zit allemaal bij elkaar en die willen allemaal gezegend worden. Misschien zit hier iemand vanavond, ik ken u, velen van u, maar niet allemaal, die zegt, ja, waar dit allemaal over gaat, wat we gelezen hebben en overdenken, dat gaat aan mij voorbij. Zou dat ook voor mij zijn? Nou, er is niets zo erg als het veelgenoemde woord discriminatie. Discriminatie betekent dat mensen uit worden gesloten. Mensen af worden gewezen. Pesten op scholen heeft vele mensen grote littekens op hun ziel bezorgd. En doet ze vaak getekend gaan voor de rest van hun leven. Maar pesten is eigenlijk een vorm van discrimineren. Jij hoort er niet bij. Wij pesten jou weg. Wij pesten jou weg van kantoor. Voor jou een ander. Iedereen is welkom. Jij niet. Dat is afwijzing. En is het niet vreselijk, en toch moet het hardop gezegd worden, dat zelfs in heel wat kringen en kerken in ons land, waar lieve mensen zijn die verlangen om het heil van God te mogen ontvangen, die een leer krijgen voorgeschoteld, die hen doet geloven, God wijst sommige mensen gewoon af en andere mensen kiest hij uit. Hij kiest de zijnen uit en hij roept die alle en de rest, die zit ernaast, want die horen er niet bij. Nu, mijn Bijbel zegt dat Gods blijde boodschap bestemd is voor ieder die het wil horen. Het is een kracht van God voor ieder die gelooft en voor Joden en mensen uit de niet-Joden, de heidenen zoals de meeste van ons zijn. Waar gaat dit woord nu over? Wij moeten het zien. En laat me dan voor een enkeling die misschien zegt, ik heb daar nog geen deel aan in mijn leven, even pauzeren en dit even uitleggen. Het gaat hier om een probleem dat aan de kaak wordt gesteld. Een probleem van mensen zoals u en ik, die van nature niet met God, laat staan met zijn gebod, willen rekening houden. Een mens wil van nature niet erkennen dat er een God is. Ik hoorde eens van een man, ik geloof een radio-interview, die zei, ik wil helemaal niet dankbaar zijn in mijn leven. Want als ik dankbaar ben, dan betekent dat dat ik moet erkennen dat ik iemand boven mij dank verschuldigd ben. En dat wil ik niet. Kennelijk een atheïst van de allergrootste soort. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het zit en wat het probleem is. Er staat 1 vers 28, omdat zij mensen het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt, zodat ze vervuld zijn van allerlei onrechtvaardigheid. En zo gaat dat gedeelte door. Dus er is een kloof ontstaan tussen God in de hemel, die heilige God die hemel en aarde gemaakt heeft, en kleine mensen die gewoon weigeren te erkennen dat er zoiets is als een God die het bedacht heeft, die het geschapen heeft en die bemoeienis wil hebben met mensen op deze wereld. En daardoor zijn mensen vervallen in allerlei onrechtvaardigheid. Daardoor missen mensen het doel. Het doel missen wordt in de Bijbel met een ouderwets woord aangekondigd, maar het is nog heel actueel. Het doel missen, een ander woord is zonde. De definitie van zonde is het missen van het doel. Wat is het doel? Dat God met mensen in harmonie en vrede en de gemeenschap zou leven en dat zij zouden mogen genieten van God in de hemel, die ook een vader voor hen wil zijn op aarde. En dit is nu de blijde boodschap van God. Dat hij zijn handen uitstrekt naar mensen die willen horen. En tegen hen zegt, laten wij het probleem oplossen. De Bijbel zegt ergens dat God spreekt, kom, laten we nou bij elkaar komen. Laat ons te samen richten. Al was het zo dat je zonden rood waren als karmozijn en had je verschrikkelijke dingen gedaan. Laten we het probleem oplossen. Laat de afstand tussen ons niet meer bestaan. Nu, ik weet niet of u ooit een conflict met een ander heeft gehad. De Heer bewaar u ervoor, maar tussen mensen als wij komt het wel voor. En wat is het dan heerlijk als die ander naar je toe stapt en zegt, joh, ik heb er nog eens over nagedacht en ik vind het moet zo niet blijven. Ik steek mijn handen naar je uit, laten we het goed maken. Meestal wachten wij ook tot die ander komt, ja toch? Maar als het gebeurt, dan kunnen er prachtige dingen gebeuren. En dit is wat God doet. Dat is Gods blijde boodschap. Hij neemt het initiatief. Hij strekt zijn handen uit en hij biedt ons verzoening aan. Laat me dan voor de volledigheid toch lezen wat in het derde hoofdstuk geschreven staat. Wij allen hebben gezondigd. Hoofdstuk 3 vers 23. Wij allen hebben gezondigd. Jij ook? Haha. En jij dan? Ja. En u dan? Jazeker. En ik dan? Ja ook. Wij allen hebben gezondigd en derven, dat betekent missen daardoor de heerlijkheid van God. Vers 24, maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Jezus Christus, Hem heeft God voorgesteld als verzoeningsmiddel door het geloof in zijn bloed. Wat heeft het bloed van Jezus ermee te maken? Even tussendoor. Hij stierf op Golgotha, zijn bloed heeft gevloeid. Hij bracht het ultieme offer om het in orde te maken. Hij is Gods middel tot verzoening. En dan zegt vers 26, dat heeft God gedaan om zijn rechtvaardigheid te tonen. Zoals hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Vers 5 van hoofdstuk 4, voor u die meeleest. Degene echter die niet werkt, maar die zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Halleluja. Waarom heb ik u deze dingen gezegd? Omdat dit de kern is van de tekst die voor ons ligt. En die tekst luidt: de rechtvaardige. Een rechtvaardige is iemand die gerechtvaardigd is van de problemen die hij eerst had. Iemand die vrijgesproken is van schuld. Iemand die het in orde heeft gemaakt met de ander. Er is geen kloof meer, er is geen verwijdering meer. Het oude is weggegaan, weggedaan. Het is vergeven en bedekt. En die persoon heeft een nieuwe status gekregen en is gerechtvaardigd voor het aangezicht van God. Nu, als u dat nooit hebt meegemaakt, een enkeling misschien onder u, dan kan ik u zeggen, er is niets geweldigers dan dat. Ik herinner mij, ik heb het u eerder verteld, dit is gelukkig nog goed bij mij, hoe ik als een jonge jongen tot geloof kwam en die vrede van God begon te ervaren, hoewel ik nog een heleboel dingen van de Bijbel meer niet dan wel begreep. Maar ik had vrede met God en ik wist, ik ben in orde met God, het is oké met God om het eens populair te zeggen. En later begreep ik ben gerechtvaardigd voor het aangezicht van God. Ik voldoe aan de normen die God stelt in zijn heiligheid en in zijn alomvattendheid. Er is niets fijners door het leven te gaan als een gerechtvaardigd mens. U zegt, ja, maar doe je dan nooit verkeerde dingen? Jazeker. En wat doe je dan allemaal? Dat gaat u niet aan. Maar er zijn dingen in mijn leven die soms gebeuren en die ik in principe niet wil. Maar we zijn geen zondaren meer. Als iemand dit heeft meegemaakt, dan is zijn status veranderd. Dan is hij gerechtvaardigd. Wij kunnen nog verkeerde dingen doen. Ja, wij kunnen nog zondigen. Maar onze status is veranderd en wij zijn geen zondaren meer. Wij zijn gerechtvaardigd voor het aangezicht van God. Nu, geloof is iets dat dit tot stand brengt. De Bijbel zegt, de rechtvaardige zal leven door geloof. Het begint met geloof. Je geloof stellen op hem die voor jou de weg heeft gebaand, de Heer Jezus Christus zelf. Ieder die op hem zijn geloof bouwt, zegt de Bijbel, die zal niet beschaamd uitkomen. Als u iemand bent en u kent Jezus niet als uw verlosser, dan zeg ik u vanavond, stel uw geloof, uw vertrouwen op hem. U hoeft niet alles te begrijpen. Het betekent niet dat u lid moet worden per se van deze fijne gemeente. Het betekent niet dat u een groot bedrag in de offerzak moet doen, de collecte. Het betekent dat u in het reine komt met God in de hemel en zijn verzoening, de man die hij zond op deze wereld, Jezus Christus, aanvaardt als uw redder en uw verlosser. U kent allemaal het overbekende verhaal van de man die een koord spande als koorddanser over de Niagara waterval. Hebt u dat ooit gehoord? Aha. Of u hebt het wel gehoord, maar u bent het vergeten. Ik help u, ik herhaal het. Hij was een koorddanser. Duizenden mensen aan weerszijden, levensgevaarlijke act die hij deed. En hij spande zijn koord en met gevaar voor zijn leven, hij liep er overheen. En de mensen juichten. Hij zei, nu ga ik nog een act doen. En hij pakte een kruiwagen die klaar stond en hij zette zijn kruiwagen op het koord en hij liep ermee, voetje voor voetje, over het koord. Hoe vindt u trouwens dat ik het voordoe? En toen kondigde hij zijn ultieme truc aan. Hij zei, ik ben in staat om iemand mee te nemen in deze kruiwagen en het nog eens te doen. Wie gelooft dat? Ja, iedereen geloofde hem. En toen nodigde hij mensen uit het publiek om plaats te nemen in de kruiwagen. En er kwam geen hond. Ze geloofden allemaal dat hij het kon. Maar voor zichzelf durfden ze het niet aan om de sprong te wagen. Geloof vraagt om actie. U kunt geloven dat Jezus Christus ooit bestaan heeft. U kunt geloven dat hij zijn leven voor u gaf. Maar het gaat erom dat u actie onderneemt en hem gaat uitroepen als Heer in uw leven. De Bijbel zegt het zo. Wie met zijn mond belijdt, erkent, uitspreekt dat Jezus Heer is van zijn leven. En wie met zijn hart gelooft, bestaat niet die met zijn verstand kan beredeneren en uitleggen. Nee, er staat wie met zijn hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Die zal behouden worden. Want met de mond belijdt men tot behoudenis. En met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Als je dat nooit hebt meegemaakt, ik nodig je uit. Laat het vanavond je avond zijn. En als je hulp nodig hebt, willen we er graag voor je wezen. Zo is het met ons begonnen. Zo zal het met jou zijn. En wat gebeurt er dan? Dan zegt de Bijbel, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. Wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Dat is samengevat Gods blijde boodschap. Staat u mij toe. Onze tekst zegt, de rechtvaardige, dat betekent dus iemand die rechtvaardiging ontvangen heeft, iemand die door dit proces is heen gegaan, dat ik u net heb proberen uit te leggen, voor het eerst of voor de zoveelste keer hebt u het gehoord. Als iemand een rechtvaardig is, dan staat er dat zo'n persoon zal leven uit geloof. Wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? Heeft dat te maken met, zeg je baan maar op en vertrouw maar dat het goed komt? Heeft dat te maken met, u vult het zelf in? Wat betekent dit eigenlijk? Misschien zegt iemand, ik weet het. Dat heeft te maken met het leven dat wij verwachten, waar we rijkhalsig naar uitkijken als we straks bij de Heer in heerlijkheid zijn. Als de dag daar komt dat ik mijn ogen moet sluiten voor de laatste keer en Hij mij roept om naar huis te komen, dan word ik tot heerlijkheid bevorderd, dan ga ik naar de hemel, dan zie ik mijn geliefde weer, dan zal ik leven zoals ik nog nooit heb geleefd, ik zal de engelen zien, het belangrijkste is, ik zal Jezus zien. En als het een beetje mee zit, dan heb ik een gouden harp en dan speel ik de hele eeuwigheid door, drijvend op een zilveren wolk door de lucht. Ik overdrijf bewust een beetje. Maar sommige mensen zijn zo op de hemel gericht, dat ze er op aarde helemaal niks van terecht brengen. En dat is nu net wat het betekent hier. Paulus legt uit, in de Korinthebrief om precies te zijn, dat wij die leven, hij bedoelt hier op aarde, nog steeds, met twee benen op de grond, ook dat, niet zweven, maar met twee benen op de grond, het hart gericht naar de dingen die komen gaan, het beste gaat nog komen, jazeker. Maar dan zegt hij, wij die leven, worden geroepen om niet voor onszelf te leven, maar voor hem die voor ons gestorven is en opgewekt. En dan zegt hij in datzelfde hoofdstuk, wij zijn ambassadeurs van Christus. Wat is een ambassadeur? Een ambassadeur is iemand die zijn land, zijn vaderland vertegenwoordigt in een vreemd land. En dat is wat wij als christenen meemaken hier. Want ons echte vaderland, waar ik hou van Nederland, is nog steeds een topland in de wereld, geloof me nou. Ook al wordt er steeds van alles aangedragen wat niet goed is en nog beter moet worden. Nederland is fantastisch, maar ons vaderland, als u een kind van God bent, sterker, als u een gerechtvaardigd persoon bent door uw geloof, ons echte vaderland ligt daarboven. Zoals een oud lied zegt, mijn schat ligt boven. Dat betekent niet, mijn vrouw ligt daar te slapen, Maar dat heeft te maken met mijn schat is in de hemel en dat is mijn vaderland. Zo trok Abraham rond en hij zag de stad die komen ging, het hemelse vaderland waarnaar we op weg zijn. Maar als wij hier geroepen zijn om ambassadeurs te zijn, dan betekent dat dat we eigenlijk op deze wereld in een vreemd land zijn. De Bijbel zegt met de taal van Canaan, wij zijn hier in den vreemde. Wij zijn niet wereldvreemde mensen, we leven midden in deze gebroken wereld. Maar we zijn hier als ambassadeurs van de grote koning en zijn naam is Jezus. En onze roeping is om hem op een waardige manier te vertegenwoordigen, zolang wij nog niet bij hem zijn en hij nog niet is teruggekomen. Nu dat gezegd hebben, terwijl velen van u, zo niet alle, zich herkennen en zeggen, ja, ik ben ook een gerechtvaardigd persoon door mijn geloof in Jezus. Dan mag ik u zeggen, van harte gefeliciteerd. Als u het nog niet wist en er bewust uit leeft, u bent gerechtvaardigd voor God. En nu komt het, de rechtvaardige zal leven uit geloof. Hierop aan, net zo lang totdat Jezus komt. En met hem het loon, ook dat nog. Halleluja. Wat betekent het nu precies om te leven uit je geloof als een gerechtvaardigd mens? Ik zou daar hele moeilijke dingen misschien over kunnen bedenken, maar het moet simpel blijven. Ik denk aan mijn eerste preek. Ik weet niet of ik hem, een van mijn eerste preken in het openbaar, ik weet niet of ik hem nog zou durven houden nu. Ik denk dat het vrij onbeholpen was toen. Een prediker moet ook leren. Wij moeten allemaal leren. Maar het ging over die tekst uit de Colossensebrief, die zegt, nu gij Christus Jezus de Heer hebt aanvaard. Want dat is het begin van onze rechtvaardigmaking. Nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt, wandel in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend en sterker wordend, bevestigd wordend in het geloof. Sommige mensen denken, als ze Jezus als Heer aanvaarden, dat dat het eind van alles is. Ik heb slecht nieuws voor u, want dat is slechts het begin. Een goed begin is al het halve werk, maar wij praten nu over die andere helft die nog open is tot de dag dat we Jezus zullen zien. Groeien, bevestigd worden in ons geloof. Wat betekent het om als door God gerechtvaardigd mens te leven uit geloof? Ik zou willen zeggen, heel simpel, het is de dagelijkse wandel met Jezus. Niet meer, maar vooral ook niet minder. En Paulus zegt, als hij over deze dingen spreekt, wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Wat is aanschouwen? Aanschouwen betekent datgene dat je aanschouwt, datgene dat je ziet. Wij wandelen niet op basis van wat wij zien allemaal met onze menselijke ogen, want die kunnen ons heel makkelijk bedriegen. Wij kijken niet naar wat wij kunnen waarnemen met onze zintuigen. Dat is niet de basis van onze wandel met de Heer, maar die basis is een basis van geloof. Nou, dat klinkt heel erg schimmig, maar het betekent simpelweg dit. Ik geloof dat Hij ten eerste bij mij is. Luister goed, het kan niet simpeler, maar dit is de kern waar wij uit moeten leven elke dag. Ik geloof dat Hij doet wat Hij zegt en Hij heeft beloofd, ik zal jou niet begeven, ik zal je niet in de steek laten, ik ben met jou tot aan de voleinding van de wereld. Petrus zegt, jullie geloven in hem, zonder dat je hem gezien hebt. En Paulus zegt hetzelfde, hij zegt, wij wandelen in geloof en niet door wat onze ogen kunnen waarnemen. Er is veel meer waarneembaar dan onze menselijke ogen kunnen zien. En als er staat dat wij als gerechtvaardigde mensen moeten leven door geloof, dan betekent dat ten eerste, ik geloof en houd me er onverkort aan vast, hoe mijn situatie ook is. Ook al zie ik het niet, ook al hoor ik hem niet, ook al voel ik hem niet, ook al proef ik hem niet en lijkt de hemel van koper, ook al laten al mijn zintuigen, inclusief mijn verstand, mij in de steek en stormt het om me heen, ik leef uit het geloof dat hij bij mij is, overeenkomstig wat hij heeft gezegd. Amen. Al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want hij is bij ons. Gij zijt bij mij en uw stok en uw staf vertroosten mij. Er zijn van die mensen die willen ons doen geloven dat ze elke dag wel van die bijzondere ervaringen hebben. Ze horen woorden van de Heer. Ze krijgen openbaringen, ik weet niet wat ze allemaal krijgen. Ik moet u zeggen, vergeeft u mij, misschien stel ik u erg teleur, maar ik heb dat niet. Ja, er zijn momenten waar ik op kan terugkijken dat ik bemerkte, hij is er. Dat ik woorden van de Heer ontving. Ja, zeker. Als dat nooit het geval zou zijn, dan moet je toch ernstig aan jezelf en zeker aan je geloofsleven gaan twijfelen. Maar het is niet aan de lopende band. Sterker nog, meer niet dan wel. Wat rest er dan? Te leven uit geloof in de zekerheid. Hij is bij mij. Ook als ik het niet voel. Ook als ik het niet heb. Ook als ik het niet snap. Ook als ik niks hoor. Ook als Michael de aartsengel niet verschijnt om mij te zeggen wat ik moet doen. Ik leef uit geloof. Waarom? Omdat ik gerechtvaardigd ben door God. En ik geloof dat hij een waarmaker is van zijn woord. De rechtvaardige zal leven door geloof. Betekent niet alleen maar, ik geloof en hou eraan vast, hij is bij mij. Whatever the case may be. Wat er ook gebeurt en hoe de zaak ook ligt. Maar het betekent in de tweede plaats, dat hij ons leven leidt. Ei, korte ei. Hij leidt ons leven. En dat is iets, lieve mensen, dat wij vaak vergeten, helemaal als wij geen overzicht hebben over de weg die voor ons ligt. Zelfs al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf vertroosten mij, nu komt het. Hij leidt mij... in de rechte sporen, om zijn naams wil. Hij leidt ons. Ik herinner mij hoe ik, toen ik op de lagere school zat, geruime tijd geleden inmiddels, zo heette dat trouwens toen nog, de lagere school, dat wij eens in de week gymnastiek hadden. En onze school had geen eigen gymnastieklokaal. Dus wij moesten naar een ander gebouw lopen. En ik zie mezelf daar nog gaan. Wij moesten elkaar bij de hand houden, de jongens en de meisjes. En zo in rijtjes van twee oplopen. En de juffrouw keek af en toe achterom, alles goed ging. En zo liepen wij naar dat gymnastieklokaal. En om de tijd te doden, het was nogal een wandeling. We hadden een klasgenootje van mij, een jongetje, en ik bedacht, laten we een spelletje doen. We zullen blinde mannetjes spelen. Kent u dat? En we hadden bedacht dat, ik denk dat hij een zakdoek had, die jongen, en zijn hoofd was nog niet zo groot als later in zijn leven. Dus ik bond een zakdoek om zijn ogen, zodat hij niet meer kon zien. En ik zou hem leiden. Ik hield hem bij de hand. En het was natuurlijk best wel eng om zo te gaan. Niet voor mij, maar wel voor hem. En terwijl we daar zo liepen, op een gegeven moment werd ik afgeleid door iemand die aan de andere kant naast mij liep. En ik zei, wat zeg je? En op datzelfde moment zeg, knalt dat jongetje met die blinddoek frontaal tegen een lantaarnpaal aan. Ach. En toen hij bijgekomen was van de schok en zijn zakdoekje had afgedaan, toen zei hij, zullen we het nou eens omdraaien? Ik dacht bij mezelf, ja, ik ben de gek. De Heer heeft gezegd dat Hij niet alleen bij ons is, maar dat Hij ons ook zou leiden. En ik zal u vertellen, als Hij het doet, dan is het goed. Een van de mooiste psalmen, vind ik, is psalm 73. Die bekend staat als de psalm van Asaf. Waar hij zich afvraagt, waar is God en al die mensen zonder God? Het gaat goed met ze en hier zit ik maar en ik doe mijn best om God te behagen en er gebeurt niks. En dan ineens dan gaan ze ogen open en gaat hij het zien. En dan zegt hij op een gegeven moment, Gij, Heer, Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden naar uw raad en mij daarna in heerlijkheid opnemen. Gij zult mij leiden door uw raad. Lieve mensen, ik wil jullie bemoedigen. Want ik niet alleen, wij niet alleen, maar van tijd tot tijd zijn we aan de beurt. En zijn er moeilijke dingen die ons pad kruisen en we weten niet goed wat we moeten doen. Of wat we moeten laten. En we zoeken koortsachtig naar van alles en we ervaren de Heer niet, we zien Hem niet, we horen Hem niet. Maar de rechtvaardige zal leven uit geloof. En die houdt eraan vast. Hij is bij mij. En ten tweede, Hij leidt mijn leven. Maar daar moet ik wel wat bij zeggen. Want dan moeten wij wel gewillig zijn om ons te laten leiden. Bent u het met mij eens? Sommige mensen zeggen, ja, Hij is mijn leidsman. Wees mijn leidsman, Heer, in het barre land. Maar ze gaan hun eigen wegen en ze maken hun eigen beslissingen. Je zegt, de Heer is mijn leidsman. Dan behoor je je ook over te geven aan zijn leiding. Weet u wat je daarvoor nodig hebt? Is geloof. Geloof dat Hij het beter doet dan ik met het jongetje op weg naar de gymnastiekzaal. En Hij gaat ons voor en Hij weet de weg en Hij leidt ons in de rechte sporen. Hij weet waar ze zijn. Hij is er voor ons geweest. In die sporen leidt Hij ons. Hij heeft alles doorgemaakt waar wij ook doorheen moeten. Maar er wordt van ons gevraagd dat we ons laten leiden en niet halstarrig zullen zijn. In het kort komt dat hierop neer. Dat wij geroepen zijn om ons te houden aan de principes waardoor wij geleid zullen worden. U zegt, vertel me wat dat is. Wel, hier staat het in. Het woord van God. Jezus zei, zalig zijn de mensen die mijn woorden horen en die ze ook doen. Die ze ook in de praktijk brengen. En u zegt misschien, ja, er staat zo ontzettend veel in de Bijbel. Laat me het samenvatten. Het gaat erom dat u en ik, dat wij ons richten naar de principes die beschreven staan in Gods boek. Ik noem u er een paar, om duidelijk te zijn. Eén van Gods principes is dat wij eerlijk moeten zijn. Spreek waarheid onder elkaar. Lieg niet tegen elkaar. De liefde van God is blij met de waarheid. Ik hou van die tekst, want hoe je iets zegt bepaalt veel. Maar wees eerlijk met elkaar. En ook met de Belastingdienst. Ik probeer u niet aan het lachen te krijgen. Maar als u straks uw formulier invult, dan moet u eerlijk zijn. God zegt, welzalig is degene die zijn weg recht bewaart en die zijn zaken recht behartigt. Zo iemand wordt gezegend. En ik zeg het niet om te roemen, maar we kunnen getuigen dat God dat honoreert als je je richt naar bijvoorbeeld deze regel uit het woord van God. U zegt, broeder, heb je nog een andere voor ons, een richtlijn, een algemene richtlijn? Dus ja, de Heer zegt, ik heb mijn liefde in je hart uitgestort en ik wil dat je vanuit die liefde gaat leven en dat gaat delen met anderen. Ja, maar de Heer zegt, je moet je vijanden lief hebben en zelfs voor ze bidden. Ja, maar die broeder, maakt niet uit. De Heer zegt dat wij van elkaar moeten houden. Vraag niet dat we het in alles met elkaar eens zullen zijn, Maar wel dat we de liefde bewaren en de band van de vrede en daaruit spreken en daaruit handelen en Gods weg gaan. Afgelopen jaar zijn mijn vrouw en ik buitengewoon gezegend. Ik wijd daar verder niet over uit. Het gedeeld met Hugo en Ilse. Maar wij moeten beseffen, er is een andere regel in Gods boek. Dat wij zijn slechts rentmeesters van datgene dat God ons toevertrouwt. Amen. Zo gauw wij gaan denken, dit is van mij, moeten we heel erg uitkijken. Zo gauw jullie voorganger gaat denken, dit is mijn gemeente. Broer, kijk uit. Dat is niet in zijn hart, dus ik kan het rustig zeggen. Dit zijn Gods mensen en het is Gods kerk. En wat wij bezitten is zijn eigendom. We hebben het te leen en wij moeten goede rentmeesters zijn. Let op het woordje goede. Om goed te zorgen op een waardige manier voor datgene dat God ons tijdelijk ter hand heeft gesteld. Als je geleid wil worden door de Heer, mag je erop vertrouwen dat Hij dat ook doet. Maar je moet je wel zo opstellen dat Hij het ook kan. En dat is dat je je eenvoudig richt naar de principes van Gods woord. En bij alles wat je bidt, niet vergeten te zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij kan ons niet leiden als wij alleen maar zoeken naar het uitvoeren van onze eigen wil. En vooral bidden dat de Heer doet wat wij willen. Durf te bidden, Heer, leid mij en laat uw wil geschieden. Je zal verbaasd staan over de merkwaardige dingen die kunnen gebeuren in je leven die je nooit had verwacht. Kijk aan het einde van dit jaar, we naderen de laatste dag van het jaar, langzaam maar zeker, het wordt donker. Kerst vieren, oud en nieuw, neem de tijd om terug te kijken over het jaar en zie hoe de Heer je geleid heeft zonder dat je besefte op dat moment wat er gebeurde. En kijk terug en vergeet niet het op te merken en hem dank te zeggen. En nu tenslotte. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Hij is bij mij, hij leidt mij. Die twee dingen. Dat is het wandelen met Jezus. Nu de vrienden van Jezus, die 12 mannen van het eerste uur, die wij kennen als de apostelen, zij wandelden met Jezus. Door de korenvelden, door de wijngaarden. Over de akkers. En Jezus gaf hen lessen. Zei, kijk, een zaaier ging uit om te zaaien. En hij leerde ze terwijl ze met hem aan het wandelen waren. En een relatie met hem ontwikkelde. Het wandelen met Jezus. En toen kwam de tijd dat de Heer tegen hen zei dat ze moesten gaan handelen. Daarom noemen wij dat vijfde boek uit het Nieuwe Testament ook de handelingen. Niet de handelingen van Jezus, die staan in het evangelie beschreven, maar de handelingen van de apostelen. Zij waren onderwezen in de weg van geloof door hun gemeenschap met Jezus. Hij was bij hen en hij leidde hen. En toen zei hij, en het is beter dat ik heen ga, maar de Heilige Geest zal komen. En nu gaan jullie het doen. En onderwijs mensen wat ik jullie heb geleerd en handel in geloof. De handelingen van de apostelen. En God roept ons om mensen van geloof te zijn en ook te handelen in geloof. Maar pas op. Ik heb predikingen beluisterd. Die gingen in de trant van volg je dromen na. Kent u dat? Ga achter je dromen aan. Nou, moet u niet doen. Moet niet doen. Wordt een fiasco. Behalve als het een droom van God betreft. Behalve als de Heer tegen je gesproken heeft en je een aanwijzing heeft gegeven om te gaan handelen in geloof. Ik noem u een paar voorbeelden. Het eerste wonder in de Bijbel. De wijn was op, weet u niet, de bruiloft van Cana. De wijn was op. En dat was rampzalig in die tijd. En er waren een paar mensen die gingen op goed geluk. Die namen een waterkruik en die goten ze uit in de wijnkannen. In de veronderstelling Gaat lukken. In geloof. Nou, geloof dat maar niet hoor. Weet u hoe het kwam dat dat water veranderde in wijn? Weet u hoe het kwam dat zij het aandurfde om in geloof iets te doen wat tegen alle verstand en ratio ingaat? Omdat er een vrouw was geweest die tegen die bediende daar had gezegd: alles wat hij tegen je zegt, dat moet je doen. En het leidt geen twijfel dat Jezus tegen die bediende heeft gezegd: dit is wat je moet doen. Begin dat water maar uit te schenken. Volkomen krankzinnig. Maar omdat hij het had gezegd, stelde zij een daad in geloof en geschiedde het wonder. U zegt: oh broeder, dat smaakt heerlijk. Geef me er nog een. Hier is een ander. Vader Abraham. Mijn eerste prekenserie ging over Abraham, die uittrok naar een land dat God hem zou wijzen. Daarom wordt hij ook genoemd de vader van ons geloof. En Abraham stelde een daad in geloof en hij hief een mes, waarschijnlijk een stenen mes, om zijn zoon die hij op een altaar had gebonden te offeren. Dat was zijn liefste bezit. En hij deed het. Je moet er toch niet aan denken dat je tot zo'n punt komt. Maar er staat dat Abraham, staat in de Hebreeënbrief, overwogen heeft dat God bij machte was om Isaac uit de dood op te wekken. Waarom heeft Abraham dat overwogen en hoe kwam het dat hij die daad van geloof durfde te stellen? Totdat God nog net op het laatste moment ingreep en zei: Abraham, ik heb je hart gezien, ik weet dat je het zou hebben gedaan, maar doe het maar niet, ik heb een andere oplossing, de Heer zal voorzien. Weet u waarom Abraham dat kon doen? Dat was niet willekeurig, maar omdat God tevoren al tegen hem had gezegd: door Isaac, je zoon, zal ik van nageslacht spreken. Dus Abraham wist, dit kan niet verkeerd aflopen. En als Isaac nu doodgaat, God is machtig en hij zal hem uit de doden opwekken. De Heer had eerst tegen hem gesproken en toen ging hij een stap doen in geloof. Hier is Isaac zelf. De Bijbel zegt, in Genesis er was een hongersnood in het land. Wij kennen hier geen honger, maar daar in het Midden-Oosten en in die tijd, dat was bar en dat was boos. Nu, wat doe je als het moeilijk wordt? Wat doet u als het moeilijk wordt? Je gaat weg, toch? Als het moeilijk is in de gemeente, het beste is om benen te maken en weg te lopen. Uit de gemeente, ontvlucht het probleem. Weet u wat God tegen Isaac zei? Dat moet je niet doen, Isaac. Iedereen ging weg. Iedereen ging elders zijn heil beproeven en proberen wat voedsel te vinden. God zei tegen Isaac: Isaac, blijf in het land. Ga niet weg. Als ik net suggereerde van ga weg als het moeilijk is in de gemeente, dan zei ik dat natuurlijk een beetje cynisch, omdat ik mensen ken die dat makkelijk doen. Niet doen! Blijven waar je gesteld bent. Amen? Drie mensen geloven dat. God zei tegen Isaac: blijf in het land, ik zal je zegenen. Allerlei mensen gingen weg, zijn vrienden, misschien wat familieleden, en daar stond hij. En dan zegt de Bijbel: en Isaac zaaide en hij oogste in dat jaar, het jaar dat alles dor en droog was, hij oogste in dat jaar 100-voudig. Hij at niet zijn graan op, omdat hij in leven wilde blijven. Hij bakte niet brood van zijn laatste graan, maar hij stelde een daad van geloof en hij zaaide het uit. Volkomen tegen het verstand in, maar hij oogste uitgerekend in dat jaar 100-voudig. Hier is die kleine David. Die David met zijn slinger, die was voor niemand bang. David was de enige die een daad van geloof durfde stellen. Als u die Goliath in een duister steegje vanavond tegen zou komen, u zou benen maken. Maar David durfde het aan. Iedereen stond aan de kant te kijken. David stelde een daad van geloof. Iemand zei: ja, dat is geen wonder, want David zag die grote kop van die Goliath. Die denkt: die kan ik nooit missen. Maar ik denk niet dat het zo lag. Weet u waarom David zijn leven op het spel durfde te zetten? En een daad van geloof te stellen? Te handelen in geloof, te leven uit geloof? Omdat hij kort tevoren was gezalfd tot koning over Israël. En hij wist, ik zal niet omkomen, want de zalving van God, de genade van God en de kracht van God is op mij gelegd. Ik ben geroepen om hier vorst te zijn. En in geloof handelde hij op die wetenschap. Die discipelen waren al de hele nacht in de weer. Hoeveel preken hebt u daar al niet over gehoord? Ongelooflijk. Kan niet missen. En ze waren vissers en de hele nacht hadden ze zich afgebeuld en ze hadden bot gevangen. Dat is een woordspeling voor de fijnproevers onder ons. Ze hadden niets gevangen. En dan komt Jezus en die zegt, woordspeling nummer 2 vanavond, gooi het eens over een andere boeg. Gooi de netten eens uit aan de andere kant van het schip. Volkomen krankzinnig. Ze zijn de hele nacht bezig geweest. Ze kenden elke golfslag en elke voren en Petrus vis die daar zwom, die wisten ze te vinden, maar er was niks. Maar omdat hij het zei, wierpen ze de netten nogmaals uit. En stelden ze een daad in geloof. Ze hadden eerst van de Heer gehoord en toen gingen ze handelen in geloof. Ik eindig met Elia. Ik hou van die man. Imponerende figuur, want je moet het toch maar aandurven om tegen de koning van het land, die erop uit was om hem te vinden en te doden, hoe eerder hoe beter, om tegen die koning te zeggen, er zal geen regen vallen in dit land, tenzij ik het zeg. Ik moet u zeggen, toen ik vanmorgen naar buiten keek, toen dacht ik, zal ik het doen in geloof? Ik denk, nee, dat wordt niks. Weet u waarom Elia dat kon zeggen? En zo gaan de geschiedenis door en door en door. Omdat de Heer eerst tegen hem gezegd had. Ik wil regen geven op het land. En toen ging hij naar de koning. De Heer had gesproken. En toen waagde hij zijn kop, om het eens populair te zeggen. En toen stelde hij een daad in geloof. En de koning was nauwelijks weg. Of de stortregens begonnen. En het land werd weer vruchtbaar. En het werd duidelijk wie de God van Israël is. Ik bid dat iedereen die hier is, meer dan ooit tevoren, gerechtvaardigd als u bent door de Heer Jezus Christus, meer dan ooit tevoren zal leren leven uit geloof. Juist als u het niet voelt, juist als u het niet ziet, juist als u geen woorden hoort en er geen profetieën en aartsengelen verschijnen en alles door is en droog en de hemel van koper lijkt. De rechtvaardige zal leven door geloof. Jezus is bij mij. Hij leidt mijn leven. Ik richt me op zijn principes. En tenslotte, als de Heer een woord tegen u spreekt, dan is het tijd om te handelen in geloof. En waarom dat? De rechtvaardige zal uit geloof leven. Amen. Zullen we samen bidden? Als hier iemand is, terwijl onze ogen dicht zijn en we stil moment hebben voor de Heer. Als hier iemand is die zegt, ik ben geen rechtvaardige voor God. Ik heb nog nooit mijn knieën gebogen en Jezus aangenomen als Heer in mijn leven. Ik zou willen zeggen, kom straks na de dienst even naar mij of naar de voorganger hiertoe. En laten we je helpen om die stap te nemen, zodat ook jij, u, gerechtvaardigd wordt voor Gods aangezicht. Simpelweg door geloof in Jezus Christus te stellen. En Vader, we bidden samen voor elkaar en met elkaar. Leer ons deze eenvoudige lessen. Leer ons om wankelbaar vast te houden en leven door geloof. Juist als alles ons in de steek laat en al onze zintuigen ons volkomen in het ongewisse laten over de weg die voor ons ligt. Heer, wij belijden, u bent altijd bij ons. Heer, wij beleiden, u leidt ons leven. En wij erkennen dat we gewillig zijn om u de leiding ook te geven. Help ons altijd te zoeken naar wat u wilt en niet wat onze eigen verlangens zijn. Help ons te buigen voor de principes die u geeft in uw woord. Ook al kost het ons moeite, ook al is het pijnlijk. Want uw weg is altijd de beste en u schrijft deze dingen om ons een goede toekomst te geven en ons overeind te houden in de tijden dat het stormt. Help ons te leven door geloof. In Jezus' naam. En iedereen zegt amen.
Ik heb een hoop gehoord vanavond waar ik mee aan de slag kan. Ik hoop u allemaal.